Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. En wat er verder volgt, 119 vers 29. Aan u zal worden voorgelezen Genesis 17 vers 1 tot en met 14. Ik herhaal Genesis 17 vers 1 tot en met 14. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 116 vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. En na de schriftlezing wordt u gelezen artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, het artikel over de heilige doop. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genesis 17, de eerste 14 versen. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en ge zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw vooruit besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborene des huisjes en de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden, en mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruithebbende, wiens vooruits vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Lezen we nu artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Van de heilige doop. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende, en het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water, ons daarmee te verstaan gevende dat, gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, wanneer wij daarmee begoten worden, het welk op het lichaam desgene die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging des dierbaren bloeds des Zoons Gods, die onze Rode Zee is, door welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Alzo geven onze dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid zijner vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop, zonder dien immer meer te herhalen, want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben, en daarenboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen, en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen, dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeke, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 115, de versen 5, 6 en 7. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Ik was dat vanmorgen vergeten, maar de collecten die zijn vandaag voor het steunfonds van het Van Lodestein College en het Hoornbeekschool, de kerk en de schuldwelliging. We bevelen u die collecten van harte aan. Gemeente, vorige week hebben we een begin gemaakt met het onderwijs van de heilige doop zoals we dat vinden in de Heidelberger Catechismus. Vorige week is er ook een doopbediening geweest. En nu zijn er rondom de doop een aantal hele belangrijke vragen. Ik zal er u even een paar noemen. U kunt bijvoorbeeld de vraag stellen of kleine kinderen gedoopt moeten worden. Het antwoord dat hangt er een beetje van af of u al dan niet baptist bent. Een baptist verwerpt de kinderdoop, want zegt een baptist, een kind kan nog niet een geloofsbelijdenis doen. Straks in antwoord zondag 27 gaat onze Heidelberger daar verder op in. Een andere vraag die bij de doop speelt is dat nou ook voor een onbekeerd iemand een pleitgrond? En mag je de doop een pleitgrond noemen? Sommigen zeggen van nee, anderen zeggen van ja. Ook dat is best weer een hele lastige kwestie, want het ligt me net aan wat wij onder dat woord pleitgrond verstaan. Verstaan we eronder dat een mens bepaalde rechten heeft waar hij op kan pleiten en waar hij eisen aan kan ontlenen? Dan moeten we zeggen, nee, dan is de doop geen pleitgrond. Althans, dat hij nou iets heeft wat hem een beetje beter maakt dan andere mensen. Maar aan de andere kant is de doop natuurlijk wel een aansporing om de Heere te vragen. En of hij die genade die wordt uitgebeeld in de doop ook in het leven wil vervullen. Weer een andere vraag is weer of wij rondom de doop, ja, er zijn vele vragen, of nou iedereen die gedoopt is ook naar de hemel gaat. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo, want in de Bijbel lezen we dat Isaac en Rebecca twee kinderen hadden. En van die twee kinderen, Jacob en Esau, is Jacob uit genade behouden en Esau door eigen schuld verloren gegaan. Daar zit weliswaar Gods verkiezend handelen achter, maar daar hebben wij dus inhoudelijk verder geen weet van. Het is er, we weten niet wie God verkoren heeft, we weten alleen dat Jacob uit genade is behouden en dat Esau door eigen schuld verloren is gegaan en dat erachter zit Gods verkiezend handelen. Dat is voor ons natuurlijk veel te diep en veel te groot om dat allemaal te doorgronden. Dus ik moet ook oproepen om daar niet te diep in te duiken, want anders kom je in een labyrinth terecht. Zegt het ook voor onze jonge mensen, dat ze oppassen om bij die grote, diepe dingen van de Bijbel de maat die God ons stelt in de schrift niet te buiten te gaan. En aan die heerlijke leer van Gods verkiezend welbehagen allerlei verkeerde conclusies te verbinden. Zo in de zin van, ja, ik kan natuurlijk wel bidden wat ik wil, maar het heeft toch geen zin als ik verworpen ben. Er staat nergens in de Bijbel dat bidden geen zin heeft. En er staat nergens in de Bijbel dat het zinloos is om de Bijbel te lezen of naar de kerk te gaan. Integendeel, God roept daar zelfs in de Bijbel keer op keer toe op. Amos zegt, zoek de Heere en leef. Maar al die vragen, gemeente, die ik nou zo even noem, die komen al aan de orde, gaan er toch in de eerste plaats aan voorbij waar het nu in de doop eigenlijk om gaat. We hebben het vorige week gezien, ik heb wat water gesprenkeld op het hoofd van een kindje. Maar eigenlijk als we nou teruggaan naar de Bijbel, dan zie je dat de doop, Johannes de Doper deed, dat die dompelde iemand onder in de Jordaan en daarna kwam zo iemand weer boven. En zo heeft Filippus dat ook gedaan met die kameling. Die heeft die kameling eerst helemaal ondergedompeld. En daarna kwam die man weer helemaal naar boven. Dus onderdompelen en opkomen. Dat zie je bij de doop. Wat zou er nou gebeuren als je iemand doopt en je houdt hem bijvoorbeeld, ik bedoel maar wat, 10 minuten onder water? Dan zegt u, pas op, want dan sterft hij. Ja, dat moeten we nou even goed onthouden. Want dat doen we natuurlijk niet bij het gewone dopen. Maar het is wel een symbool. Dat wil dat symbool me eigenlijk zeggen. En is dat dan gebeurd? Ja, dat is gebeurd, gemeente. Het is 1 keer gebeurd. Dat God de Vader, en nou moet u dat eerbiedig begrijpen. zijn eigen zoon nam en hem onderdompelde in de golven van zijn toren. En daar heeft God de Vader zijn zoon net zo lang onder gehouden, totdat hij de volledige toorn Gods had, beker Gods van de toorn had leeggedronken. En toen zei de Heer Jezus: het is volbracht. Dus hier is hij. Dus in de doop zien we in de eerste plaats hoe God de Vader eigenlijk zijn zoon gaf en dat Christus tot in de dood zich heeft vernederd. En in de doop zien we in de tweede plaats dat hij na 3 dagen weer is opgestaan, weer is opgekomen. Dat is wat de doop ons in de allereerste plaats wil zeggen. Die onderdompeling en dat opkomen, dat heeft gestalte gekregen in de middelaar Gods en der mensen. Dat wordt ons verteld in het evangelie. En dat wordt ons zichtbaar voor ogen gesteld in de heilige doop. Dat er 2000 jaar geleden een zaligmaker kwam. Die is ondergedompeld zodat hij stierf. En die is daarna opgewekt door zijn Vader. Zult u de doop zo altijd blijven zien? Dat het in de doop gaat om de persoon van de middelaar en wat hij tot zaligheid van zijn kerk heeft gedaan. Wat heeft dan vervolgens die doop voor betekenis voor een gedoopte? Wel, gemeente, dat hij met deze zaligmaker wordt ondergedompeld. Ja? Paulus zegt: ik ben met Christus gekruist in het leven. En met diezelfde zaligmaker weer opstaat tot een nieuw leven. En dat is in de tweede plaats waar het in de doop om gaat. Dat is de betekenis van de doop. Het gaat dus in de doop om dat borgwerk van Christus. Hij ging onder en stierf. En hij stond op en leeft. En allen die door een waar geloof aan hem zijn verbonden, zien in de doop dat ze ook ondergaan aan de zonde. En dagelijks afsterven aan de zonde. Zonde is hen de dood geworden. Vandaar dat ondergaan. En Christus is hen het leven geworden. Vandaar dat opkomen. En dan leven tot een nieuw leven. Kijk, en dat we daar moeten beginnen om helder en duidelijk te krijgen waar het nou over gaat in de doop, is het zo belangrijk dat we dat onderwijs van de Heidelberg en van onze Nederlandse geloofsbelijdenis volgen. Zo hebben we vorige keer gezien hoe wij nu vermaand en verzegeld worden dat dat offer van Christus, eenmaal aan het kruis geschied, ons ten goede komt, ten nutte komt. Hoe krijgt de doop dat teken nu betekent? Wat moeten we bij de doop vooral overdenken? En hebben we gezien dat het bij dat teken gaat over de instelling, namelijk door Christus, die een herinnering nalaat aan zijn kerk, van zijn kruis, lijden, sterven en opstanding. In de tweede plaats de toezegging, hoe de Heer daarbij toegezegd heeft dat zijn bloed werkelijk reinigt van alle zonden. En in de derde plaats het teken zelf. En dat teken heenwijst naar betekenis. En dat we over dat teken natuurlijk niet geringschattend moeten denken en geringschattend moeten spreken. Ach, het is maar een doop. Nee. Daar verzet zich de schrift, daar verzet zich ook onze Heidelberger tegen. Welnu, nu gaan we vandaag wat verder en we gaan nadenken over de volgende vragen en antwoorden in onze Heidelberger. En we gaan verder, nadat we hebben gesproken over de teken, naar de betekenis. En dat vinden we in vraag en antwoord 70. Laten we die eerst maar eens even samen lezen. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Nou, nu gaan we eerst eens stilstaan bij deze vraag en antwoord. Vraag en antwoord 70. Vorige keer hebben we dus stilgestaan bij vraag en antwoord 69. Het teken, het symbool. Nu naar de betekenis. In het vorige antwoord stond al dat dit teken ons wil wijzen op de afwassing der zonden door Jezus' bloed. Dat al mijn zonden gewassen ben. En onze Heidelberger die begrijpt dat je daarover natuurlijk van mening kunt verschillen en dat dat een uitdrukking is die vragen oproept. Gewassen van de zonde. Wat betekent dat eigenlijk? Zo staan er wel meer uitdrukkingen in de Bijbel die voortdurend uitleg vragen. We moeten de Bijbel proberen te begrijpen. Dat in de eerste plaats. Een van de dingen die natuurlijk niet goed zijn is dat we maar zo slordig wat in die Bijbel lezen en dat we amper begrijpen wat we lezen. Daarom zijn goede vertalingen ook belangrijk. En daarom is ook goed nadenken over de Bijbel zeker belangrijk. Naast dat we de Bijbel begrijpen, is het ook belangrijk dat we de Bijbeltekst verstaan. En verstaan, dat betekent dat we de geestelijke betekenis van de schrift ons eigen maken. Begrijpen van de Bijbel, dat kan samenhangen met de intellectuele begaafdheid van iemand. Iemand met een groot verstand zal ongetwijfeld wat meer weten van de Bijbel, meer begrijpen dan iemand met een wat minder verstand. Bij het verstaan van de Bijbel ligt dat echter niet zo. Het kan best zijn dat iemand met een zeer beperkte verstandelijke vermogens heel veel verstaat van de Bijbelse boodschap. En dat iemand met een geweldig verstandvermogen er maar heel weinig of misschien wel niks van verstaat. Want verstaan van de Bijbelse boodschap, dat is werk van Gods geest. Filippus vroeg ook aan de kamerling, verstaat u ook hetgeen u leest? Natuurlijk, ging ook om begrip. Hij zat die Griekse grote letters te lezen. Het was niet zo eenvoudig voor hem. Begrip, maar ook verstaan. Snapt u de bedoeling? Begrijpt u de geestelijke betekenis ervan? Is dat nou voor u ook een heilsboodschap? En toen moest de kamerling zeggen, hoezo toch? Als maar niet iemand onderricht. En toen werd hij onderwezen in het evangelie van Gods genade. En dat evangelie deed kracht in zijn ziel. Toen ging hij die boodschap van de schrift, Jesaja 53, verstaan. En daarom, het is groot als we een goed verstand hebben. Dan kunnen we allerlei dingen van de Bijbel begrijpen. Maar het is noodzakelijk dat we de schriften gaan verstaan. Daar hoef u niet heel erg intelligent voor te zijn. Hoef u ook geen academische studie voor hebben gevolgd, alhoewel dat fijn is als u het kunt. Maar daarvoor is nou nodig dat u heel getrouw, biddend de Bijbel leest en vraagt om de leiding van Gods geest. En dan kan het zomaar zijn dat de Heer een woord, een zin wil gebruiken in uw leven, zodat u de schriften verstaat. En dan wordt het zoeter dan honing en dan honingzeem. Onze Heidelberger, hij neemt die uitdrukking gewassen in het bloed van Christus en gaat dat uitleggen, opdat we het begrijpen, maar ook opdat we het gaan verstaan. Want wat betekent dat dan? Dat dat doopwater wijst op het gewassen zijn in het bloed van Christus. En dan zien we in het antwoord in de eerste plaats, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben, om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offeranden aan het kruis voor ons heeft uitgestort. In die persoon van de middelaar, die dus stierf voor de zonde en weer opstond in zijn opstanding uit de doden. In dat borgwerk van Christus, daar ligt nu, zegt onze Heidelberger, in de eerste plaats de vergeving van de zonden uit genade om het bloed, om het levensoffer, wordt daarmee bedoeld, van Christus. Dus in de doop en in die ceremonie, dat teken en zegen wat God heeft gegeven, wordt dus in de eerste plaats uitgebeeld de vergeving van zonde. Hoe dus de oorzaak van de breuk met God, namelijk de zonde, wordt weggenomen door zijn bloed. Hoe de verhouding tussen God en mens weer wordt hersteld. En dat is alleen door het bloed van Christus en door zijn werk. Dus dat wil de doop nou in de eerste plaats zeggen. De doop wil zeggen dat ik wassing nodig heb. Dat er vergeving nodig is. En de doop wil in de tweede plaats ook zeggen dat die vergeving van de zonden in Christus tot stand is gebracht. En dat Gods kinderen door de Heilige Geest naar de mate des geloofs daarin delen. God ziet geen zonde meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. De doop is in de eerste plaats de boodschap van ons rechtvaardig zijn voor God. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat wordt als het ware in de heilige doop nog eens onderstreept. Daarom is de doop voor Gods volk en voor Gods kinderen ook zo buitengewoon troostvol. Want de Heere laat de belofte van vergeving horen in het evangelie. En hij beeldt het uit door het sacrament van de doop. En je hoeft elke doopbediening maar te kijken naar dat doopwater. En dan zie je, ja, dat is nou echt waar. De duivel kan je bijvoorbeeld wijsmaken. Is dat nou wel waar? Zou er nog 2000 jaar geleden wel iemand geweest zijn die Jezus was en die aan een kruis stierf? Is de Heer eigenlijk wel opgestaan? En om nog een stap verder te gaan, de duivel kan je ook wijsmaken. Zou God eigenlijk wel bestaan? Er zijn allerlei verschrikkelijke vragen die de duivel ons kan wijsmaken en waar je, voor je er erg in hebt, ook nog weer je oor naar te luisteren legt. Nou, God heeft dat wel geweten. En daarom heeft hij de kerkdienst gegeven en daarom heeft hij ook de heilige doop gegeven. Opdat zijn kinderen nou elke keer weer opnieuw worden vermaand en verzekerd dat in dat offer van de Heer Jezus er een volkomen vergeving is van al hun zonden. Kijk, en daarom hebben Gods kinderen nodig dat die doop ook regelmatig wordt bediend. En dat ze elke keer weer opnieuw de toevlucht nemen tot die gekruiselde middelaar. Het avondmaal wil ons uitbeelden hoe er nu een voortdurende voeding ligt in zijn persoon. Dus dat is het eerste wat de heilige doop wil zeggen met die uitdrukking gewassen in zijn bloed. Het is niet het enige, want dan gaat onze Heidelberger verder, daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd zijn. Dat is het vernieuwende werk van de Heilige Geest. De vergeving en de vernieuwing. Kijk, we gaan terug naar het paradijs. Daar heeft God de mens gemaakt naar zijn beeld. Dat betekent dat God Adam helderheid gaf in zijn verstand, heiligheid in zijn wil en oprechtheid in zijn levenswandel. De mens was voor de zondeval volmaakt. God had er blijdschap in, de mensen die hij gemaakt had. Adam was helemaal bekwaam om voor zijn schepper te leven, tot eer ook van zijn schepper. Door de zondeval, Genesis 3, is hij dat beeld, is hij dus heel dat verlangen om tot eer van God te leven en ook de bekwaamheid kwijtgeraakt. We noemen dat het verlies van het beeld van God. Adam sneed dus de band met God door. Wat is nu dat vernieuwende werk van de Heilige Geest? Wel, dan komt de Heilige Geest in je hart wonen. En dan gaat de Heilige Geest dat beeld van God in beginsel, dus niet volledig, maar ten dele, weer herstellen. Dan komt er verlichting in je verstand. Dan ga je dus de dingen zien zoals God ze ziet en zoals ze in de Bijbel staan. Dan komt er een verandering, een vernieuwing van je wil. Dan ga je willen zoals God het wil. En niet zoals de mens of dat je het zelf graag wil. En dan komt er ook een heiliging in de levenswandel. Zo begint dat goede werk. We noemen dat de wedergeboorte. Dat is het begin van het nieuwe leven. Let erop dat zo'n wedergeboorte nodig is. En dan predikt ons de doop dat God dat goede werk in het leven van zijn kinderen begint. En dat hij het ook voortzet. Kijk, dat is het tweede. De heilige doop ons bij wil bepalen. Wat het betekent. Namelijk dat Gods kinderen hier in dat uur van wedergeboorte van dood levend worden gemaakt. En dat de Heilige Geest zijn vernieuwend werk begint. Dat begint natuurlijk in het hart. En vervolgens krijgt dat zijn uitwerking naar buiten. Wat dat betreft komt er dan ook een diep ontzag voor de inzetting des Heren. Volgende week hebben we avondmaal. Kijk, als dat nieuwe leven er nou is, dan gaan we ook in een geheiligde gestalte daar naartoe. Dat blijkt dan ook in heel ons optreden, onze kleding enzovoorts. Want het gaat om de heilige dingen, het gaat om de dingen van Gods Koninkrijk. Zo begint de Heer dat nieuwe werk in het hart. En dat krijgt dan handen en voeten naar buiten toe en dat stempelt ons leven. Dat begint en dan voegt onze Heidelberg er nog iets aan toe. En dat wordt nou ook, hoe langer hoe meer, versterkt. Kijk maar in het boekje. Opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Vergeving, wedergeboorte en voortgaande vernieuwing. De doop wil ons vermanen en onderwijzen in die grote dingen van het heil. Vergeving, vernieuwing, voortdurende vernieuwing. En dan gaat die vernieuwing over twee dingen. In de eerste plaats, opdat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven. Ja, kijk, als God dat goede werk begint, wordt een mens zondaar voor God. En veelal begint dat met een boezemzonde. Stel, iemand is nogal gierig van karakter. De Heere overtuigt hem. Hij komt erachter dat hij nou met al zijn geld en al zijn goed nooit anders dan zichzelf heeft bedoeld. En dat wordt hem een diepe smart. Nee, zo iemand gaat het geld niet over de balk gooien. Maar het wordt hem een diepe smart dat hij nou met zijn geld nog altijd maar zichzelf heeft bedoeld. En dat wordt dan in zijn leven een ontdekkende spiegel waar hij steeds opnieuw in kijkt. En het gaat dan niet alleen om geld, maar het gaat natuurlijk ook over het zevende gebod en het eerste gebod en het tweede en het derde gebod. Zo begint dat ontdekkende werk. In de concrete realiteit van het leven. Maar dat werk gaat zich ook verdiepen. Hoe langer, hoe meer. Kijk, en dat wil de heilige doop ons nou vertellen. Dat het begint en dat God dat zich, dat de Heer dat ook verder voortzet. Het blijft niet bij die ene zonde. Het blijft ook niet in de eerste plaats bij allerlei daadzonden. Die zijn ook erg. We komen bij karakterzonden. We komen bij ons zondige hart en bij ons zondige bestaan terecht. En weet u wie de grootste zondaren zijn? Nou, ik lees het maar in de Bijbel. Wie heeft zichzelf nou in de Bijbel de grootste zondaar genoemd? Dan denkt u misschien aan Lot. Iemand die nou net aan, zouden we zeggen, in de hemel is gekomen. En Lot was ook een grote zondaar. Alleen, hoeveel die ervan geleerd heeft, dat weet ik niet. De Bijbel vertelt het ook niet. Dan weet u wie daar wel veel van geleerd heeft. De apostel Paulus. Die allergrootste in het koninkrijk der hemelen. Die ruim 30 jaar lang een verkondiger is van het evangelie. Die vertelt ons in de schrift, ik ben de grootste der zondaren. Dat nou niet wonderlijk, gemeente. Hoe meer genade de Heere verheerlijkt, des te ernstiger en des te dieper wordt beseft dat we zelfs na ontvangen genade zondaar blijven voor God. Het is een van die nare dingen in onze tijd dat daar nou zo makkelijk overheen wordt gelopen. Ja, we zijn toch bekeerd. En als je bekeerd bent, gaat het toch steeds beter. En dan word je steeds minder zondaar. En we krijgen gemeente, jong en oud. Nee, niet om daarin te rusten. Niet om daar nou allerlei dingen, wat is het toch fijn dat mensen daar nog diep en geheimzinnig over praten. Nee, dat niet. Maar als God in ons leven komt en als de Heere zijn werk voortzet, dan komen we er steeds meer achter. Hoe diep ellendig een mens is, ook na ontvangen genade. En hoe noodzakelijk dat werk van Christus is in het begin en in de verdere voortzetting. Ik lees op het ogenblik een boek op leven en dood van John Owen. En het gaat over de inwonende zonde. Dat is een boek wat die grote theoloog aan het einde van zijn leven heeft geschreven. En waarin hij heel diep doordringt in de kennis van het zielenleven. En wat de Heer op grond van Romeinen 7 zijn kinderen leert. De doop wil ons daarin onderwijzen. Dat we meer en meer door Gods genade, door dat werk van Christus, gaan walligen van onszelf. En in de tweede plaats, kijk nog even in het boekje. En meer een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Dat is de keerzijde. Want aan de ene kant die diepere en meerdere kennis van de zonde. Dan zeggen we niet van, ach, zo is nou eenmaal een mens. Hij kan er ook niet aan doen. En dan krijg je een vorm van slapheid, alsof het een soort, ja, noodlot is wat ons treft. Maar zo spreken Gods kinderen niet over de zonde. Ze kunnen daar alleen maar de schuld in zien in hun leven. Er komt ook meer en meer een verlangen om godzalig en onstraffelijk te leven. En wat is nou godzalig leven? Nou, godzalig leven bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats gehoorzaamheid aan Gods goede geboden. En dat van harte. En dat met overgave van heel je leven. En in de tweede plaats de beoefening van het persoonlijke gebed. De afhankelijkheid. Dat is dat nieuwe leven. En dat krijgt nou meer en meer gestalte. Meer en meer afvallen van jezelf. En meer die grote heiland nodig hebben. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, is dat nou geen diepe betekenis van de heilige doop? En kunnen we daar nog niet veel onderwijs aan ontlenen? Gemeente, jong en oud, de kerk des Heren kan niet zonder dit teken. Het heeft het gedurig nodig om daaraan herinnerd te worden. Reiniging, vernieuwing, wedergeboorte. Dat zijn de dingen waar de heilige doop op wijst. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is de fundering voor dit alles. Hoe weten we dat nou allemaal? En dat vinden we in vraag en antwoord 71. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 113... En daarvan het vierde vers, wie is aan onze God gelijk en wat er verder volgt. Nou, de doop is een sacrament. De doophandeling betekent dat iemand ondergedompeld wordt in het water en daarna weer eruit opkomt. En hier, als een kind gedoopt wordt, dat er 3 keer wat water op zijn voorhoofd wordt gesprenkeld. En zo hebben we dat teken ontvangen. Dat teken heeft ook betekenis, vraag en antwoord 70. En dan rijst vervolgens de vraag, ja, dat kan er allemaal wel gezegd worden. Maar hoe weten we dat nou zeker? Want ja, het gaat toch maar om een beetje water. En er zijn zoveel mensen gedoopt en die gaan ook niet meer naar de kerk en zo. Hoe weet je dat nou zeker, dat doopwater op zulke grote en betekenisvolle dingen wijst? Nou, dan gaat onze Heidelberger daarop in. En dan zegt de Heidelberger niet, dat voelen wij zo. Dat kom je tegenwoordig ook veel tegen. Ja, mensen die lezen dan niet veel in de Bijbel, denk ik, en die voelen van alles. En nou is het gevoel niet onbelangrijk, zeker niet in het leven van Gods kinderen. Want als de Heer je overtuigt van zonde, dan gaat dat zeker met bepaalde gevoelens gepaard. En omgekeerd, als de Heer de blijdschap in je ziel geeft, dan gaat het ook met gevoelens gepaard. Dus geloof en gevoel hangt zeker samen. Maar geloof, gemeente, dat staat nooit los van de Bijbel. En gevoelens die losstaan van de schrift, daar moeten we een groot vraagteken achter zetten. Dat zouden wel eens meer gedachten zo van onszelf kunnen zijn dan van God. En dan gaat onze Heidelberger zeggen, hoe weten we dat nu? Wel, dat heeft de Heer zelf gezegd en dat staat gewoon in de Bijbel. Waar heeft Christus ons toegezegd dat hij ons zeker wil wassen met zijn bloed en zoals dat doopwater dat uitbeeldt. Hoe weten we dat? Dat de doop wijst op vergeving, wedergeboorte en vernieuwing, voortdurende vernieuwing. Nou, zegt de Heidelberg, dat staat, dat heeft Christus gezegd en dat kun je dus vinden in de Bijbel. En dan gaat de Heidelberger de schrift maar eens na. Want het gaat dus om de vraag, hoe weet je dat? En hoe weet je dat nou zeker? En dan neemt onze Heidelberger de Bijbel. Hij doet de Bijbel open, net als de Heer Jezus de Bijbel opende bij de Emmausgangers, dat weet u wel. Dat waren ook 2 moederloze mannen. Ze hadden het zo geloofd en gehoopt. De Heer Jezus was hun zaligmaker. En dan was hij gekruisigd en gedood en er leek niks van terecht te komen. Wij hoopten, staat er in de Bijbel. 2 moederloze mannen gaan terug naar Emmaus. En wat gaat de Heer dan doen? Nou, wat zou de Heer kunnen doen? De Heer had bijvoorbeeld kunnen zeggen, kijk eens mijn handen. Dat heb je niet gedaan. Hij had ook een engel kunnen sturen, dat er opeens een engel stond. God kan alles, gemeente. Maar wat doet de Heer bij die Emmausgangers en wat doet hij ook vandaag nog? De Heer Jezus houdt zich wat verborgen. Hij pakt als het ware de Bijbel. En het begint bij Genesis 3, vers 15. Kijk, hebben jullie dat gelezen? Heb je dat begrepen? En heb je dat ook verstaan? En dan gaat de Heer naar Jacob toe op zijn sterrenbed. Op uw zaligheid wacht ik. Wat zou Jacob daarmee bedoeld hebben? Genesis 49 vers 10. Juda, gij zei, u zullen uw broeder loven. En zo gaat de Heer met die 2 mannen naar de schrift. En toen begon hun hart te branden. Toen werden ze heel stil. Ik kan me dat zomaar voorstellen. Toen liepen de tranen over hun oog. Zou het dan toch waar zijn? Kijk, toen begon er zielsbevindelijk in het leven van die 2 mensen wat te gloeien. Ze werden warm van binnen. Dat woord dat deed kracht aan hun ziel. Net als bij de kameling. En bij zoveel anderen in de Bijbel. En zo is het nou hier ook in het antwoord van de Heidelberger. En dan begint onze Heidelberger bij Matthäus 28 vers 15. Die grote dingen van de doop, vergeving, wedergeboorte, vernieuwing. Wel, de Heere heeft dat zelf ingesteld. Want hij zegt, gaat henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest. De doop is een goddelijke inzetting. Het is niet een activiteit van een kerk of van mens. Christus zelf heeft het opgedragen. En in de doophandeling handelt hij als ware zelf. En toont hij zijn tegenwoordigheid in het midden van de gemeente. De Heer Jezus met zijn lichaam in de hemel. Maar met zijn woord en in de sacramenten wandelt hij onder ons. Ik heb wel eens meer gezegd, als je geliefden hebt en die overlijden, dan zijn ze niet meer bij je. Maar soms dan heb je een foto en dan kijk je er eens naar. En dan heb je 100 foto's in de wereld van allerlei mensen en die doen je niks. En een foto van een geliefde, dat dringt door in je ziel. En soms zit je er met betraande ogen naar te kijken. Omdat dat jou wat zegt. En dat is nou precies zo met de doop. Daar zien we als het ware een afbeelding. Daar zien we als het ware hoe de Heere nu zich overgaf aan het kruis. Onderging in het water van Gods toorn. En weer opkwam voor zijn kerk en voor zijn gemeente. En dan zegt de Heere bij de inzetting van de doop: ga heen, onderwijs al de volk en doop. Leer en onderwijs dat mijn bloed werkelijk reinigt van alle zonden. Dat zijn geen kunstig verdichte fabelen. Dat is geen verzinseltjes van de kerk. Ik draag het u op. Dat is één. En in de tweede plaats voegt de Heer er bij dat zendingsbevel nog wat aan toe. Dat staat in Marcus 16 vers 16. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Wat bedoelt de Heer hiermee? Kijk, we kunnen naar de doop kijken met onze natuurlijke ogen. En dan zeggen we water, indrukwekkend. Dan doet dat teken is er wel. Alleen we hebben de zegen en de betekenis snappen we er niet van. Die verstaan we niet. Hoe krijgt die doop nou betekenis? Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Wat in antwoord 70 staat. En wat hier in antwoord 71 wordt onderstreept. Dat krijgt nou betekenis door het zaligmakende geloof. He, zo functioneert de doop in het leven van de gelovigen. En als dat geloof functioneert. God geeft dat geloof, het ware geloof. En de Heilige Geest brengt dat geloof tot functioneren. Dan is het actief. En dan ziet de gelovige in de doop iets van de persoon van de middelaar. En dan komt die waarheid in het hart. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid, om niet uit louter genade van Gods wegen geschonken is. De instelling door Christus. Het geloof is noodzakelijk. En dan voegt onze Heidelberg er nog een tekst aan toe uit Titus 3 vers 5 en Handelingen 22 vers 16. Dan zijn we dus in de brieven van de apostel Paulus en bij de prediking van de apostel Paulus. De doop is het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden. De gelovige weet dat zoals nou het aardse water het vuil wegwast, zo ook wast het water, wast het bloed van Christus de zonde weg en is de kracht tot een nieuw leven. Gemeente jong en oud, de leer van de heilige doop, we gaan er volgende week gewoon weer mee verder, de week daarop. En dan hopen we verder stil te staan over de betekenis van het water en het bloed. En dat we de doop op de goede manier moeten zien en niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen gedoopt moeten worden. Nu nog even een toepassing. De meeste, ik geloof bijna iedereen in de gemeente, is gedoopt. En als we niet gedoopt zijn, laten we dan toch alles in het werk stellen dat we ook gedoopt mogen worden. Want het is een uitnemend voorrecht wat de Heer verleent aan zijn christelijke kerk. dat we het merk en veldteken van Christus mogen dragen. Jong en oud, laten we die heilige dingen toch ook met diep ontzag overdenken. Nu kan het zijn dat we gedoopt zijn, maar de betekenis ervan niet verstaan. Dat kan dus. Dat we het oprechte en ware geloof missen. Kan ook zijn dat we denken, ik ben gedoopt en ik heb geloof, dus ik ga naar de hemel. Dat zou kunnen dat we het ware geloof verwarren met het historiële geloof. Daar moeten we ook ernstig voor waarschuwen. Het historisch geloof is goed, maar het is niet genoeg. Het komt aan op dat ware geloof. Als we dat missen, laat dat dan onze worsteling zijn. En zeg, Heere, schenk dat ware geloof. De Heere komt tot zondaar. En in de Heere is geen beperking. Alleen het, vanuit ons gaat het om dat ware geloof. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Allen die nog leven voor zichzelf, smeek toch of u dat ware geloof mag ontvangen. De Heere plant dat in het leven van zijn kinderen. En dat ware geloof is een gave die verenigt met Christus. Misschien zegt u, dat vind ik nou zo moeilijk in mijn leven. Misschien leidt u een ernstig leven. Misschien hebt u ook veel worstelingen. Ik hoor dat soms. Ik hoor ook soms dingen waarvan ik denk, misschien is het uit God en misschien is het uit onszelf. Dat kunnen wij natuurlijk als buitenstaanders moeilijk beoordelen. Maar laat ik één belangrijk kenmerk noemen van alle oprechte pelgrims. Er is een tijd in hun leven dat ze ongelukkig zijn. Dat ze nergens bij kunnen. Maar daar hebben ze geen vrede mee. Daar kunnen ze ook de eeuwigheid niet meer aandoen. Weet u, gemeente, de Heilige Geest maakt plaats voor en drijft uit naar Christus. En daarin alleen is de rust. Dan moeten we toch heel ernstig en indringend tegen elkaar zeggen. Ook met het oog op het avondmaal. Pas op voor het historiële geloof. Pas ook op dat u zegt, ja, ik voel wel eens wat en ik heb toch wel eens wat en dat heb ik niet van mezelf. Het zou allemaal kunnen, maar is het nou ook werkelijk Christus en kunt u er de eeuwigheid mee aandoen? Dat is echt wel een onderzoek waard in een week van voorbereiding. Is het waarheid in mijn binnenste? Ik zeg dat nou niet om Gods genade klein te halen, maar wel om eerlijk om te gaan, ook met onze zielen. Laat dat gerust wegen in uw hart. En tenslotte, als u nou door genade iets kent van dat sterven aan uzelf en opstanding in een ander, iets kent van die gezegende persoon van de middelaar, nou dan leert onze Heidelberger dat we hoe langer hoe meer onze zonden afsterven en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat we hoe langer hoe meer die gezegende middelaar nodig krijgen. En dat het leven der genade, dat is het leven uit hem. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft, die zelf voor mij gegeven heeft. Dat is het ware leven. Daarvan spreekt de doop. Daarvan spreekt het evangelie. En dat is het wat de Heere schenkt als het gaat om de enige troost in leven en in sterven. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 111 en daarvan het zesde vers, 111 vers 6. Zijn naam is heilig en geducht en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.